Goedemorgen. Het is fijn om bij u te zijn. Leonard had het al over een tijd van allerlei strubbelingen. En het lijkt erop dat mensen meer en meer in tijden van strubbelingen zoeken naar versimpelde antwoorden. En dat merk je in alles. Als je social media bekijkt, als je de televisie aanzet en een talkshow beluistert. Ik ben er maar mee gestopt eigenlijk. Je wordt er zo moe van. Het is, je bent of dit, of je bent dat. En als je niet denkt zoals ik denk, dan zit je echt fout. En ja, omgekeerd gaat het net zo. En het lijkt erop dat die ziekte, zo noem ik het maar, dat die besmettelijker is dan corona, want die gaat ook ons christenen niet voorbij. Ik zie steeds meer, aan de ene kant, ik noem het bumpersticker evangelie, kreten die in 4-5 woorden zijn samengevat en die dan op zich denk ik van, ik ben het er helemaal mee eens met wat je zegt, lieve broeder of zuster. Maar er valt zoveel meer over te zeggen. En anderzijds ook onderling christenen die rollen steeds vaker over elkaar heen, lijkt het, over welk onderwerp je maar kunt verzinnen. En dat is zo jammer. Als het gaat bijvoorbeeld, en dat is het aanloopje van waar ik vanmorgen met u over wil nadenken. Als het bijvoorbeeld gaat over voor wie het evangelie is bedoeld. Er wordt steeds meer, wordt er aandacht gegeven, en terecht, over dat het evangelie inclusief is. Het is voor iedereen bedoeld. En dat is waar, dat is absoluut waar. Het Nieuwe Testament en Jezus belichaamt dat. Het Nieuwe Testament gaat eigenlijk over niets anders dan dat er heil is, dat er redding is voor iedereen. En of het nou een Samaritaanse vrouw was die er blijkbaar een wat apart leven op had nagehouden, of een Romeinse hoofdman of een geleerde, een schriftgeleerde als Nicodemus. Jezus was er voor hen en Jezus presenteerde aan iedereen het heil, een boodschap van redding. En toch, het evangelie is ook verschrikkelijk exclusief. Johannes 14, vers 6, ik denk dat als ik het hier zeg, dat u allemaal zegt van, oh ja, daar staat het. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Jezus, en niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is heel exclusief. Het zegt, je moet, als je bij de, het zegt, wil je bij de Vader horen, dan moet je langs mij komen. Jaren geleden sprak ik ergens in een gemeente een vriendin van onze kinderen, die wilde wel eens een kerkdienst meemaken. Dus die was meegegaan, hartstikke leuk. En toen dacht ik van, toen sprak ik over Johannes 14. Ik denk, was dat nou het meest handige onderwerp om te kiezen? En ik vroeg er na afloop van, joh, hoe heb je dat ervaren? Nou, zegt ze, ik begreep dat wel. En een van mijn beste vrienden, die is geen christen, die sprak ik de dag daarop. En die wist dat ik in die gemeente geweest was. En hij vroeg van, joh, hoe was het? Dat doet hij dan toch? En ik vertelde hem erover. En ik vertelde ook van, ja, hoe ik dat best een beetje spannend had ervaren, die communicatie. Ja, zegt hij, daar moet je helemaal niet moeilijk over doen. Want dat is heel, heel logisch. Als je bij God wil horen, dan moet je bij Jezus willen horen. Ik denk, als iemand die geen christen is, het zo simpel kan verwoorden. Want het was spijker op de kop. Ik denk, waarom moeten wij ons daarvoor dan in een kramp bewegen? En Jezus is daar zelf ook heel duidelijk over. Johannes 14, we hebben het al benoemd. Ik ga een ander gedeelte met u lezen, waarbij de gemiddelde Jood, als die dit tegenkwam, zou hem de rillingen over de rug lopen. Johannes, niet Johannes, Matteüs 16 vanaf vers 13. En toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensen zoon is? En ze antwoordden en zeiden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hen: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudste, de hoge priester en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. En dan is het weer Petrus, die nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan? Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij het leven erbij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Dit Bijbelgedeelte ons al af en toe voor puzzel stelt, hoeveel te meer moet dat geweest zijn voor de discipelen die, denk ik, en daar geven ze ook blijk van, bar weinig begrepen van wat er aan de hand is en waarom Jezus al deze woorden spreekt. Toch zijn er een aantal belangrijke lessen die wij uit deze boodschap van Jezus kunnen leren. En het eerste is dat als je erkent dat Jezus je verlosser is, dan hoor je bij hem. Dat is eigenlijk in één adem door kun je dat zeggen met Johannes 14 vers 6. Of 6 vers 14, sorry. Nee, 14 vers 6, natuurlijk wel goed. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als je erkent dat Jezus je verlosser is, dan hoor je bij hem. Daarom zegt Jezus tegen Simon, zalig ben je, gezegend ben je, Simon, zoon van Johannes, Simon Barjona. Want dit is niet wat vlees en bloedje hebben geopenbaard. Dit weet je door mijn Vader in de hemel. En als je erkent dat Jezus je verlosser is, dan hoor je bij hem. Romeinen 10 vers 9 zegt, als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult u worden gered. Als uw mond belijdt. Ik denk dat er in deze tijd wel eens te licht wordt nagedacht over de waarde, de diepte, de kracht van het woord. In de Joodse cultuur was het woord heel belangrijk. Wat je zei, dat telde. En misschien is alles wat er gebeurt op social media wel een toonbeeld, een voorbeeld van dat we het allemaal niet zo nauw meer nemen met wat we zeggen. We vinden het niet zo belangrijk als onze woorden anderen kwetsen. En dat gaat tot in de diepte van relaties. Dat gaat tot in de diepte van opvoeding. Een kind dat nooit hoort dat zijn ouders trots op hem zijn. Een kind waar nooit tegen uitgesproken wordt dat zijn ouders van hem houden, dat laat diepe sporen na. En de waarde van het woord is zo belangrijk. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij met de mond belijden dat Jezus onze Heer is. En dat is niet alleen dat wij op zondag staan en zingen Jezus is Heer of in wat voor bewoordingen ook, maar juist ook op die ogenschijnlijk onbelangrijke momenten dat wij er gewacht van doen dat Jezus onze Heer is. Misschien is het wel meest pregnante van deze geschiedenis, dat het juist Petrus is die hier met zijn hele hart uitroept van u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Diezelfde Petrus die niet eens zo lang daarna, op het moment dat hij daarop bevraagd wordt, dat hij tot drie keer toe ontkent Jezus te kennen. Dat hij tot drie keer toe ontkent bij Jezus te horen. En ik weet dat we allemaal geneigd zijn een beetje meewarig over Petrus te doen. De man die bij zijn impulsen leeft en praat voordat hij nagedacht heeft. Het zal allemaal best waar zijn. Maar wat had jij gedaan als je daar bij dat vuurtje had gestaan? Terwijl je de tumult van de gewelddadige arrestatie van Jezus onder je ogen had zien gebeuren. Als je wist dat de Farizeeën en de Hoge Raad op bloed uit waren, hoe zou jij hebben gereageerd? En hoe vaak zijn wij niet in situaties waarin we Jezus dan niet verloochenen, maar toch maar voor het gemak de mond dicht houden? Als je erkent, als je beleidt dat Jezus je verlosser is, dan hoor je bij hem. Dat is de eerste les die ik uit dit gedeelte met u mee wil nemen. Het tweede wat ik wil benoemen is dat een discipel de noodzaak van het kruis erkent. Diezelfde Petrus die door Jezus zo bijna geroemd werd. Jezus zet hem echt even in het voetlicht daar. En hij maakt een aantal dingen over Petrus op. Waar echt het nodig over na te denken valt. Diezelfde Petrus. En je moet het ook weer niet zo willen zien dat. Het zo ging Petrus die zei van. U bent de Messias, de zoon van de levende God. En vervolgens 10 seconden later van de Heer verhoedet dat u zult gaan sterven. Daar zit een tijdspanne tussen. Maar het is wel diezelfde Petrus. En terwijl hij juist in die tijd meer en meer en meer van Jezus had moeten leren, komt hij met zo'n boude uitspraak op het moment dat Jezus begint uit te leggen dat hij door de hoge priester zal worden overgeleverd, dat hij zal sterven en opstaan. Het lijkt erop of Petrus een selectief gehoorapparaatje nodig heeft, want hij vergeet de helft van wat Jezus zegt. Want Jezus zegt, ik zal sterven en ik zal opstaan. God verhoede! Wat moet God verhoeden? En dan zegt Jezus tegen Petrus, zoals die eerst tegen hem zei, het is de Vader die je dit geopenbaard heeft. Ga weg achter mij, Satan, want je bent niet bezig met de dingen van God. En een discipel die erkent de noodzaak van het kruis. En doe je dat niet, dan geef je de duivel voet in je leven. Ik snap Petrus wel. Petrus was vol van wat er gebeurde. Petrus, je kunt zeggen van hem wat je wil, maar hij hield van Jezus. Dat vind je elke bladzijde in het evangelie waar je Petrus tegenkomt, daar druipt het vanaf. Dit was een man die verknocht was aan Jezus. En die zegt dan, Ik ga overgeleverd worden door de schriftgeleerden en de hoge priesters. Ik ga gedood worden. Ja, ik kan me wel voorstellen dat Petrus, impulsief als die is, zegt, nee, dat zal niet gebeuren. Maar doe je dat, dan geef je de duivel voet in je leven. En lieve mensen, lieve broers en zussen, laten we niet aan de noodzaak van het kruis voorbij gaan. Net zo hard als dat wij Jezus nodig hebben om bij de Vader te komen, zo hard is en was het nodig dat Jezus zit daar spijkers in zijn polsen, in zijn handen liet slaan en in zijn voeten, om aan dat kruis voor ons te sterven. Betekent dat dat wat er een paar versen hiervoor gebeurde, dat zomaar voorbij is? Nee, natuurlijk niet. Kijk naar het geduld dat God met Petrus had. En Johannes, die schrijft het nog een keer in de eerste Johannesbrief. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem. En hij in God. Dat is een bemoediging, een belangrijke bemoediging. Soms kunnen er van die momenten zijn dat je aan jezelf twijfelt. Is mijn geloof wel zo oké? En er zijn zoveel dingen waar ik mee worstel. Er is een spreuk die zegt: twijfel in het donker nooit aan wat je in het licht is geopenbaard. En als je een kind van God bent, als je het met je ganse hart hebt beleden, ja, u bent de Zoon van de levende God, ja Heer, ik heb u nodig, dat gaat niet voorbij. Al die beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. De derde les die ik vanmorgen u in mee wil nemen is de volgende. Een discipel gaat zelf ook de weg van het kruis. Want als het al niet genoeg was dat Jezus had gezegd: nou, ik zal door de hoge priesters ter dood worden gebracht, dan zegt hij eigenlijk in één adem: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Nou denk ik dat de discipelen de volle omvang van deze woorden niet hebben begrepen. En voor ons is het iets heel simpels. Je kruis op, het is simpel helemaal niet, maar het begrip daarvan is wel simpel. Je kruis opnemen en dan heb je meteen een plaatje voor je. Er is een evangelist die heeft dat ook werkelijk gedaan. Die trok al prediken uit kringen van jeugd met een opdracht, geloof ik. Die trok al predikend door het land. Had hij een groot kruis over zijn schouders hangen. Zaten wel bloedjes achterop, dat maakt het wat makkelijker. Maar hij wilde daarmee iets laten zien, iets communiceren. Maar, nou speel ik een beetje detective, probeer je even in te leven in de situatie van de discipelen. Ja, die wisten wel van zo'n kruis dat een martelwerktuig was. Maar Jezus had helemaal niet gezegd: ga maar aan een kruis spijkeren. En al helemaal niet een hint gegeven van hoe hij zelf met die kruisbalk op zijn rug naar Golgotha zou moeten lopen. Dus ik weet ook niet precies wat de discipelen hieronder verstaan hebben. Wat ik wel weet is dat het niet alleen een notitie naar de discipelen is, maar het gaat over ons allemaal. Hij zegt niet: jongens, jullie moeten, als je achter me aan wil komen, moet je je kruis opnemen. Nee. Als je mij wil volgen, als je achter mij aan wil komen. Dus dat is niet alleen voor de discipelen, dat is voor u, voor jou, voor mij. Dan moet je je kruis op je nemen en jezelf verloochenen. Matteüs 10, vers 24, daar zegt Jezus: een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. Daar gaat het om als we in die ongemakkelijke situaties terechtkomen waar we denken, nou zouden we eigenlijk iets moeten zeggen over wat ons bezighoudt. Nou zouden we eigenlijk moeten beleiden dat we bij hem horen. Maar ik vind het zo spannend vanochtend. Ik vind het zo spannend vanavond. En God begrijpt het wel als ik even mijn mond hou. God begrijpt dat best wel, tuurlijk. Zoals al gezegd, God laat jij niet los. Maar, als je mij wil volgen, zegt Jezus, dan moet je wel dezelfde weg willen gaan. Dan moet je je realiseren dat je niet boven je heer staat. Gaat het dan hier om je behoud? Nee, helemaal niet. Maar het gaat er wel om dat Jezus zegt, wil je echt bij mij horen? We hebben een tegeltje thuis. Ik ben niet zo van tegeltjes wijsheden. Maar deze vind ik wel heel erg mooi. Die hangt bij ons op de trap. Waarom daar, weet ik niet hoor. Maar hij hangt op de trap. Of boven de trap. En daar staat op: wie de heiland wil volgen, moet hem ook voor laten gaan. En dat is precies waar het om gaat. Niet zoals Petrus je eigen invulling aan alles geven. Met alle risico van die, dat je de plank mislaat. Maar tegen God zeggen, tegen Jezus zeggen: Heer, hier ben ik. En waar u gaat, daar wil ik ook gaan. Gaat u maar voor. En als ik het soms moeilijk vind, dan weet ik dat u erbij bent. En dat u dezelfde weg bent gegaan. Want Heer, ik wil tot volle wasdom komen. Johannes 12, vers 24 zegt Jezus: waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Als je een graankorrel neemt en je legt die hier neer, dan heb je kans dat er muizen komen. Maar als dat niet het geval is en je komt hier over een jaar weer en niemand heeft gestofzuigd, dan ligt die graankorrel er nog steeds. En misschien een beetje doffer geworden, maar het is nog steeds dezelfde graankorrel. Gooi die graankorrel in de grond, dan is er over een week of zes helemaal niets nada meer van die graankorrel over. Maar hij zorgt wel voor oogst volgend jaar. Hij zorgt er wel voor dat daar niet een nieuw graankorreltje in de lucht gaat bengelen. Maar er komt een mooie korenaar met weet ik hoeveel graankorrels. En Jezus zegt erover: je zult 30-100voudig vrucht dragen. En dat kan, dat is voor ons allemaal weggelegd, als we bereid zijn om onszelf op te geven. Om niet, zoals Jezus het in Matteüs 16 benoemt, te vechten om ons eigen leven te behouden. Maar als we erin bewilligen om dat leven in zijn handen te leggen. Om niet meer te willen zijn dan de meester. En tenslotte, en daar begrijp ik misschien wel het minste van, maar het is wel het mooiste uitzicht. Als Jezus dan die hele ernstige woorden gesproken heeft, dan zegt hij, wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met alle stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon in zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Nou, die laatste, die kan ik u niet uitleggen. Die begrijp ik eerlijk gezegd niet. Ik weet zeker dat we het in die heerlijke toekomst waar Jezus over spreekt, dat we het met zekerheid zullen weten. Oh, zal dat zo? En misschien vinden we het helemaal niet belangrijk meer. Want we mogen delen in zijn heerlijkheid. En al deze ernstige woorden eindigen met een belofte van Jezus die boven alles uitstaat. Er komt een dag en dan mogen we delen in zijn heerlijkheid. Ik zie uit naar die dag. U ook? Amen.